Dit is Kerk in Delft.
En dan volgt nu het tweede deel van het gesprek van de week.
Ja, luisteraars, weer welkom in het voor het tweede deel van onze uitzending. Ik zat even niet met mijn gezicht voor de microfoon. Welkom bij het tweede deel van onze zaterdagmiddaguitzending van Kerk in Delft. En aangeschoven zijn de heer Fischer en de heer Verouden. Zij zijn beide voorzitter van een PCI. Meneer Fischer, wat is een PCI?
PCI staat voor parochiële caritas instelling. En dat is een steunfonds wat de katholieke parochies binnen de katholieke kerk hebben om mensen die in financiële nood zijn of die op een andere manier geholpen moeten worden, om die met financiële middelen te kunnen ondersteunen.
Aha. Meneer Verouden, kunt u iets vertellen over de historie van de PCI? Want dat is interessant.
Ja, dat loopt al terug tot in de middeleeuwen. In de 12e eeuw kenden we in deze streken van Holland al de zogenaamde tafel van de Heilige Geest. Dat was ook wel arme tafel genoemd. Dat was een onderdeel van de Rooms-Katholieke parochies voor de reformatie. Zo rond 1570, toen de reformatie zijn intrede deed in Nederland, werden de parochies allemaal verboden. Dus ook het hele sociale stelsel van de kerken ging overboord. De gereformeerden hebben dat opgevangen via de diaconie. Bij de Rooms-Katholieken viel er toch wel een paar eeuwen een groot gat. Pas zo na 1750... kwam heel schoorvoetend weer wat arme zorg naar boven binnen de Rooms-Katholieke wereld. En dat is in de 19e eeuw uitgemond in de Sint-Vincentische verenigingen, die na het Tweede Vaticaans Concilie zijn eigenlijk omgezet in de PCI's, hè, de parochiële caritas-instelling.
Dat zijn vier eeuwen in drie zinnen, zoiets bijna. U zei net inderdaad, de protestantse broeders hebben dat altijd doorgezet. Hè? We kennen hier in Delft de Kamer van Charitate. Ja. In zo'n steegje vanaf het station is die nog. Klopt. Daar was vroeger ook de broodbus. Daar kon je ook naar brood halen. Klopt. Als ik nou denk aan hulpverlening door de PCI. Wat moet ik me daar bij voorstellen? Van waar begint het en waar houdt het op, meneer Fischer?
Het begint meestal met een aanmelding of een aanvraag. Bijvoorbeeld via onze telefoonlijn die elke werkdag van 9 tot tot zolang als het duurt bereikbaar is. Het kan ook via de kerk of via een briefje wat bij de parochies ingeleverd wordt om je aan te melden voor hulp. Als wij dat binnenkrijgen, dan stellen we meestal een tweemanschap aan om de aanvraag nader te onderzoeken. Die gaan praten met de aanvrager, gaan de situatie in kaart brengen, het probleem bespreken en dan samen zoeken naar een geschikte oplossing. Dat kan soms gevonden worden door een lening te verstrekken of een gif te geven. Het kan ook zijn dat het meer in andere vormen van ondersteuning gevonden wordt. Bijvoorbeeld doorverwijzing naar instanties die bij het oplossen van schuldenproblemen kunnen helpen. Of naar de non-foodbank als het gaat om mensen die bijvoorbeeld een kapotte wasmachine hebben of te weinig meubels om hun huis in te richten, dan omdat ze net in Delft komen wonen, dan zou de non-foodbank bijvoorbeeld hulp kunnen bieden. Dus er zijn diverse manieren waarop we naar oplossingen zoeken voor de problemen waar ze ons voor zetten.
Ja. Meneer Verouden, wie komt er bij jullie terecht en wie kan er bij jullie terecht?
In principe iedereen die buiten de financiële boot is gevallen of dreigt te vallen. En juist in deze tijd, de afgelopen 8 à 10 jaar, zijn dat toch de voormalige asielzoekers, maar ook mensen die in een armoedeval terecht zijn gekomen, in de schuldsanering zitten en van 5 tientjes in de week soms een gezin moeten onderhouden. Nou, die mensen die zie je eigenlijk het meeste. Maar toch ook mensen uit de middengroepen die een bedrijf hebben gehad, failliet zijn gegaan. En dan ook ineens heel verdwaasd financieel om zich heen kijken van, wat moet ik nou?
Armoede kan je elk moment
iedereen kan dat treffen. Iedereen kan dat overkomen, ja.
Ja, en u helpt ongeacht wel of niet kerkbetrokkenheid van de aanvragers. Noem eens een vrij recent voorbeeld van iemand die u geholpen heeft, meneer Fischer.
Ja, dat was iemand die via onze pastoor aangemeld werd. Die was een alleenstaande man. Die zat ineens met een wasmachine die de geest had gegeven. En die had mede door een aantal sterfgevallen in de familie en de zorgen die hij daarom had gehad. Ook wat geld moeten lenen van mensen om rond te komen. Om de lasten die dat met zich meebracht gedekt te krijgen. Die kon zich geen nieuwe wasmachine veroorloven. En daar hebben we toen een oplossing voor gevonden. Een dubbele oplossing. Aan de ene kant hebben we hem een beetje aanwijzingen gegeven hoe hij met zijn financiën kon omgaan. Daar heeft hij vervolgens zelf werk van gemaakt om de problemen die daar waren, die niet zo heel groot waren, maar waar hij wel een duwtje in de rug nodig had om dat op te lossen. En wat die wasmachine betreft hebben we een oplossing gevonden door bij een bedrijf wat tweedehands wasmachines verkoopt, samen met de non-foodbank een deal te maken, zodat we die tweedehands wasmachines nog met korting konden krijgen. En daar hebben we deze manier mee geholpen. Maar we hebben daar ook voor gezorgd dat de non-foodbank over een nieuw voorraadje wasmachines kan beschikken.
Meneer Van Ouden, hulpverlening kost niet alleen energie, maar kost ook geld. Hoe komt de PCI aan zijn fondsen?
Nou, op de eerste plaats hebben we een bescheiden kapitaal wat we op een risicomijdende manier hebben belegd. Mm-hmm. Daar komen wat inkomsten uit. En de tweede vorm van inkomsten, dat zijn de jaarlijkse collectes. En de Diaconaal Weekend staat voor de deur.
Ja.
En wij hopen ook op gullegiften van de parochianen om het tekort wat we op dit moment hebben bij Onze Lieve Vrouw van Sion, om dat te kunnen opvullen.
U krijgt, als ik het goed begrijp, meer aanvraag binnen dan u eigenlijk aan kunt?
Ja,
dat
bij
klopt,
ons.
Ja. Ja,
en dat is een nieuwe ontwikkeling? Of,
ja.
We praten er straks even over door. Ja, luisteraars, we zijn terug bij u met in de studio twee gasten. De twee voorzitters van de parochiale Caritas-instellingen van Delft en van Midden-Delfland. Van de Ursula-parochie Delft, van de Onze Lieve Vrouw van Sion-parochie in Midden-Delfland. De heren Fischer en Verouden. We hebben even gesproken over wat PCI is, wat PCI doet, hoe de PCI aan hun fondsen komen. Het is dit weekend ook Diaconaal Weekend in de katholieke parochies in Delft. En dan is er altijd speciale aandacht voor diaconie en voor de PCI. Meneer Van Oud, hoe gaat dat in zijn werk in dit weekend?
Afgezien van de diensten, waarin aandacht wordt gegeven door de pastores, zal er ook gecollecteerd worden voor de PCI's. Maar dat is niet de enige mogelijkheid om de betrokkenheid aan de PCI te laten zien. Het kan ook bij ons in Midden-Delfland, in alle drie de kerken, door middel van de zogenaamde signaalbussen.
Signaalbus, leg eens uit.
Een signaalbus is een bus die achter in de kerk staat opgesteld. Heel duidelijk vermeld die als opschrift PCI. En die heeft als doel de mensen die niet zich telefonisch of schriftelijk durven te melden bij de parochiesecretariaten, mm-hmm. om dat anoniem middels een briefje in die signaalbussen te doen. Dat kunnen de mensen zelf doen, maar het is ook meerdere malen gelukkig voorgekomen dat bekenden van mensen die in de problemen verkeren anoniem een briefje in de signaalbus deponeren. Zoiets in met de mededeling van, beste mensen, meneer Huppel de Pup verkeert toch in hele zware problemen. Zouden jullie daar eens niet aan willen kijken? Dat is drempelvrij. En dat is ook een heel goed signaal aan ons. gebeurt ook wel eens een keer dat ik 2 euro of zelfs een keer 50 euro heb gevonden in zo'n signaalbus. Ook prettig, maar daar is hij niet voor bedoeld. Hij is bedoeld om als laagdrempelig medium met ons te communiceren.
Ja, want u heeft de signaalbus, u heeft de telefoonlijn die bezet is. Het is crisis in Nederland. We hadden het even terwijl de muziek gedraaid, hadden we het er al even over. Het aantal aanvragen neemt toe. Jullie hebben zeg maar de handen vol aan aanvragen. Dat heeft consequenties. U vertelde me net, u werkt zelfs met een negatieve begroting over 2015.
Wij ook trouwens in
jullie ook. Ja, waar houdt het op of waar is het eind?
Maar dat eind is nog wel een paar jaar weg. Maar dat betekent wel dat ook de inkomsten uit het kleine vermogen dat we hebben, dat aan het teruglopen is. En we geven niet aan individuele mensen. We steunen ook het Interkerkelijk Sociaal Fonds in Delft. Waardoor het bereik van mensen die je met je geld kunt ondersteunen een stuk groter is. Mm-hmm. Dat is een vorm van samenwerking. Maar tegelijkertijd is dat wel een jaarlijkse aanslag op onze financiën.
Ja, want jullie ondersteunen dus door met een financieel bedrag. Ja. Ondersteunen jullie weer een andere organisatie in Delft. Het Interkerkelijk Sociaal Fonds, die ook weer mensen helpt.
Die helpt op veel grotere schaal en ook iets professioneler nog dan dat wij dat soms kunnen. Ook heel veel mensen in Delft.
Ja, ik heb even naar de website gekeken. Kan ik dat voor Sion zeggen wat betreft jullie steun aan het schuldhulpmaatje?
Maar, en dat geldt voor Delft net zo goed als voor Midden-Delftland. Er wordt ook jaarlijks door het bisdom een behoorlijke aanslag gepleegd op onze financiële mogelijkheden. Want wij moeten elk jaar aan het bisdom ook een bepaald bedrag afdragen voor diocesane projecten.
Ook jullie dragen elk jaar een bepaald bedrag aan het bisdom af. En wat doen zij met diocesane projecten? En wat
speciale
moet ik daarbij voorstellen?
Zijn dat waarbij specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld Spaanstalige vrouwen in Rotterdam bereikt worden, of waarmee speciale projecten ondersteund worden. Zij zijn bezig met stimuleringsacties om meer mensen bij diaconale activiteiten te betrekken met speciale projecten. Ja, volgens mij hebben ze ook M25, de jongerenbeweging in Delft, financieel ondersteund met geld wat ze dus bij de PCI's weggehaald hebben om te zorgen dat er ook andersoortige activiteiten opgezet en ondersteund worden totdat die in staat zijn om zelfstandig te functioneren.
Ja. Dus ondanks dat er met dat geld goede dingen gedaan worden, betekent het voor jullie als een zeg maar een kleine PCI, betekent dat toch een aderlating financieel gezien?
Ja, financieel doet het wel een aanslag op onze middelen. En ja, dan kost het weer moeite om dat aangevuld te krijgen.
Ja. Nee, vader, wat hoopt u van dit diaconaal weekend? Ja, behalve dat er een flink collecte wordt bereikt.
Ja, niet alleen de financiën, maar ook de betrokkenheid van de mensen voor dit item. Want mensen hebben wel het idee van het gaat niet zo goed de laatste jaren in de Nederlandse economie. Maar men kan zich er geen voorstelling van maken hoe diep mensen in een financiële put kunnen zijn gevallen. Ja, daar hebben wij dus bijna dagelijks mee te maken. Het is juist ons streven om die mensen die dus uit de boot zijn gevallen weer in die boot terug te zetten. Ja.
Ik ga gelijk even door naar zeg maar eigenlijk een beetje mijn laatste vraag. Wat is jullie persoonlijke drijfveer om dit werk te doen? De Fischer, wat drijft jullie, waarom?
Ik vind dat we de mensen aan de onderkant van de samenleving, aan de arme kant van de samenleving, niet in de kou moeten laten staan. En ja, de beste manier om dat te doen is je arm uit de mouwen steken. Kijken waar mogelijkheden zijn om hulp te bieden. En dat blijkt via de PCI op een manier te kunnen die ook bij mijn eigen kennis, vaardigheden en talenten aansluit. Dus over een paar jaar ga ik met pensioen. Dan heb ik nog wat meer tijd voor dit soort dingen. En ik vond het een hele handige, geschikte manier om mijn betrokkenheid bij de samenleving invulling te geven.
Ja, ja. Meneer Van Aarde, waarom doet u het?
Ja, het lijkt veel op wat de heer Fischer net al verwoordde. Ik kan het eigenlijk in één zin zeggen. Je moet willen en durven opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Onder het motto, pas op de dubbeltjes. Want de guldens die zorgen wel voor zichzelf.
Even nog als laatste misschien. De protestantse kerken kennen de protestantse diaconieën. Hebben jullie contacten met hen? Is er sprake van samenwerking, contact, uitwisseling?
Ja, toen ik net voorzitter van de PCI werd, heb ik mijn eerste schreden op het pad van diaconie in een cursus van de protestantse diaconie gezet.
Aha, ja.
Dus daar leerde ik de diaconale kaart van Delft kennen. Ik leerde een beetje de weg in de sociale kaart van Delft. Welke instellingen zijn er? Wat voor vormen van hulpverlening zijn er? En daardoor heb ik ook mensen leren kennen. Dus dat was al een hele belangrijke stap. Verder ben ik ook lid van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad, waar we een aantal activiteiten organiseren die boven de individuele kerkgenootschappen heen van belang zijn. Zoals zoeken naar een antwoord op de vraag, wat betekent de WMO voor de kerken en hoe kunnen de kerken eraan bijdragen dat de alle veranderingen die op ons staan te wachten met de participatiemaatschappij, dat die op een goede manier gaan landen. Met name daar waar de gemeente taken niet op zich kan nemen of niet uit kan voeren. En de mensen dus tussen wal en schip vallen.
Ja. Sion?
Eigenlijk volkomen vergelijkbaar met dit verschil dat we één Rooms-Katholieke parochie hebben in Midden-Delfland. En we hebben wel te maken met drie verschillende diaconieën uit Den Hoorn, Schipluiden en Maasland.
Ja, 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 ja.
Dus we hebben altijd drie partners van de andere zijde tegenover ons.
Ja. Maar er is contact en samenwerken. Dus ook niet alleen tegenover, maar vooral naast
elkaar.
Naast elkaar.
En dat culmineert dan in de steun die wij gezamenlijk geven aan Schuldhulpmaatje.
Inderdaad. Heren, hartelijk dank voor dit gesprek. Wel thuis en nog een goed vervolg van het weekend.
De gedachte van de week.
Ja, luisteraars, op het katholieke leesrooster staat aanstaande zondag, morgen dus en vandaag, Matteüs 25. En wel de versen 30 tot en met 46. En u kent die versen vast wel. Het laatste oordeel en de zeven werken van barmhartigheid. Komt natuurlijk mooi uit dat het diaconaal weekend is in de RK-kerken. Dat er überhaupt in heel Delft op diaconaal gebied van alles gebeurt deze maand. Ik denk even aan de conservenactie. We lezen Matteüs 25. Daar waar de mensenzoon komt, bekleed met zijn heerlijkheid en rondom hem alle engelen. En dat die plaats in op zijn troon om gerecht te houden. De bokken worden gescheiden van de schapen. En dan vragen de mensen hem, Heer, vertel, wat is er aan, wat gebeurt er? En Jezus zegt dan, kom, gezegende van mijn vader, neem het koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt. En hij komt dan met het verhaal dat hij vertelt in die versen vanaf 35, de zeven werken van barmhartigheid. Ik had dorst, ik had honger, ik was een vreemdeling, ik was naakt, ik was ziek en ik zat in de gevangenis. En dan vragen de mensen aan hem, maar wanneer is dat dan geweest, Heer? Want we hebben dat helemaal niet. We hebben u helemaal niet gekleed, we hebben u helemaal niet te eten gegeven en we hebben u helemaal niet te drinken gegeven. En dat is nou juist de ommekeer, de crux van het verhaal van Jezus. Want hij zegt dan ook heel terecht aan het einde, ja, jullie hebben mij geholpen, jullie hebben mij gekleed, te drinken gegeven, bezocht, gekleed, geholpen. Iedere keer als jullie een van de minsten op deze aarde hielpen. Iedere keer, broeders en zusters, als wij een bedelaar helpen, een asielzoeker helpen, een vreemdeling helpen, iemand die zijn nood klaagt, iemand die niet te eten of te drinken heeft, die op straat staat, die dak- of thuisloos is. Iedere keer als wij zo'n iemand helpen, dan is het alsof wij de koning Jezus Christus zelf helpen. Dat is de essentie van de zeven werken van barmhartigheid. De Heer zelf, Jezus Christus zelf, die wij helpen door om te zien naar onze naaste. De crux van onze samenleving, zeker in deze tijden van crisis en van nood. Als we niet omzien naar onze naaste, dan zien we niet om naar de Heer. En door om te zien naar de naaste, doen wij datgene wat Jezus van ons vraagt. In die zeven werken van barmhartigheid. Ik wens u dit weekend veel inspiratie. Goede vieringen morgen in uw eigen gemeenschap. En alle goeds. Lieve mensen, dit was het voor vandaag. We zijn aan het einde van ons programma. Ik wens u nog een heel goed weekend. En ik zeg je voor nu vrede en alle goeds.